We schakelen over naar Tim Kors van Praktijk New Medics. Hey Tim, hallo.
Hallo Frank.
Ik heb van jou gehoord dat je vandaag als onderwerp hebt de chronische darmontsteking. Ja. Dat klinkt trouwens heel heftig, dat moet je wel onherroepelijk merken, toch? Als je darm is ontstoken.
Dat is ook vaak heel heftig voor mensen. Ja. Het is een van mijn favoriete onderwerpen sinds de afgelopen jaren geworden. Omdat je bij mensen met een chronische darmontsteking, die vaak alleen wat horen krijgen medicijnen te gebruiken, kun je daadwerkelijk door onderzoek te doen naar meer de onderliggende oorzaken. Dan moet je denken aan voeding, triggers voor ontstekingen of verstoringen in het microbioom, dus in de darmflora. Ja, kun je deze patiënten in heel veel gevallen, kan ik wel zeggen, erg goed helpen.
Hoe ontstaat een ontsteking van de darm? Wat zijn de factoren die daartoe bijdragen?
Wat we nu weten is dat een van de belangrijkste factoren die eraan bijdragen, zijn natuurlijk ook genetische factoren. Wat we zien is dat stress ook weer een belangrijke rol speelt. Wat ook zeer belangrijk is in het ontstaan van darmontstekingen, is ook iets zoals dysbiose in de darm. Dus eigenlijk te veel van bepaalde slechte micro-organismen in de darm ten opzichte van de goede, zou je simpel kunnen zeggen. En dat is voldoende om een ontstekingsreactie uit te lokken. Dat overigens niet alleen in de darmen hoeft plaats te vinden, wat kan ook een systemische ontsteking zijn. Dus dysbiose, dat is een van de hoofdoorzaken van ontstaan sowieso van ontstekingsactiviteit in het lichaam.
Een verstoord evenwicht dus. En dat merk je misschien aan opgezwollen buik? Of?
Je bedoelt de ontsteking zelf?
Ja.
Ja, de ontlasting die sterk afwijkend patroon heeft. Vaak dun ontlasting, vaak naar het toilet. Inderdaad, pijnklachten in de darm, opgezette buik, winderigheid, boeren. Of juist de obstipatiekant. Of de ontlasting is heel wisselend. Hè, dus dan weer dun ontlasting. En dan weer of juist dan de hele harde ontlasting. Dus een diversiteit aan klachten kan het eigenlijk uitlokken. Met natuurlijk ook bloedbeide, waardoor je dus weer bloedarmoede kunt krijgen en B12 en foliumzuurtekorten. Ja. En dat kan weer leiden tot vermoeidheidsklachten. Zo raak je een beetje van de regen en drup eigenlijk.
Ja. Is dan het innemen van probiotica keuze nummer 1?
Ik zou niet per se willen zeggen keuze nummer 1. Het is wel een belangrijke keuze. Maar je moet eigenlijk altijd geven met probiotica wat de patiënt nodig heeft. Hè. Dus ik vind het heel zinvol altijd om een microbioomonderzoek te doen. En tegenwoordig zijn die zeer accuraat, waarbij je iets kunt zeggen over de samenstelling van de darmflora. Hè. Dus je kunt zeggen, hebben mensen voldoende van de goede bacteriën of juist te veel van de zogenaamde slechte bacteriën. Dan noemen we eigenlijk de lipopolysaccharide bevattende bacteriën, de LPS-bacteriën. Dat zijn slechte bacteriën, die kunnen ontstekingen veroorzaken. Goede bacteriën zijn bijvoorbeeld Akkermansia en de Prausnitzie-bacterie, of de lactaat producerende bacteriën, of de bifidobacteriën. Ja, die moeten mensen wel voldoende hebben om ook weer een goede flora eigenlijk te hebben, waardoor je ook ontstekingen buiten de deur houdt.
Dus probiotica,
maar geef vooral wat het lichaam dan ook daadwerkelijk nodig heeft. Maar regel nummer 1 altijd in ons vakgebied is first weeding, then seeding. Dus het is veel belangrijker om eerst de slechte proberen weg te krijgen en dan de goede proberen aan te vullen.
Oké, hoe krijg je dan die slechte weg?
Ja, daar kun je verschillende manieren voor gebruiken. Dat ligt er een beetje aan wat dan specifiek dan ook het probleem is. Wat je vaak ook tegenkomt is dat er een SIBO aan ten grondslag ligt. Hè, Small Intestine Bacterial Overgrowth. Ze schatten zelfs in bij mensen met chronische darmklachten dat ongeveer 80-90% van die patiënten een vorm van SIBO heeft. Dat is weer een specifieke afwijking, dysbiose zou je kunnen zeggen, waarbij er overgroei is van bepaalde bacteriën vanuit de dikke darm in de dunne darm terecht zijn gekomen en daar eigenlijk zijn gaan vermenigvuldigen. En dat kan weer fermentatieproblemen geven en dat kan weer klachten geven. En die behandel je weer anders. Hè. Dat kan met voeding zijn, voedingsaanpassingen, FODMAP-dieet bijvoorbeeld, of in sommige gevallen gebruik je daar weer antibiotica voor. Je zou ook natuurlijke stoffen kunnen gebruiken die bacteriën doden. Berberine is daar bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van. Of de actieve bestanddelen uit knoflook kan een goede werking hebben op bepaalde verkeerde micro-organismes. En bepaalde parasieten ook, dat is ook niet te vergeten. Hè. Parasieten, als je tegenkomt bij mensen met chronische darmontsteking, zou ik persoonlijk altijd proberen om ze weg te krijgen. Dus ja, er zijn verschillende mogelijkheden en dat stem je ook af naar, op het micro-organisme wat je vindt. Daar stem je de behandeling ook af en dan kijk je wat daar het beste bij past.
Ja, het goed functioneren van de darm lijkt me wel heel essentieel, want ze zeggen ook wel eens de dood zetelt in de darm.
Ja, de darmen zijn eigenlijk de basis van de gezondheid.
Ja.
Wat ik al zei, dysbiose in de darm, wat veel voorkomt, is een van de hoofdoorzaken van chronische laaggradige ontstekingsactiviteit. En chronische laaggradige ontstekingsactiviteit kan ook uitmonden in auto-immuniteit bijvoorbeeld, in chronische vermoeidheid, in neurocognitieve klachten zoals depressieklachten, slaapproblemen, prikkelgevoeligheid. Dus ja, het is zeer belangrijk in een behandeling van een patiënt om een dysbiose, om daar heel kritisch naar te kijken en dat goed te behandelen. In ons vakgebied wordt zelf gezegd, when in doubt, treat the gut. Dus als je twijfelt als behandelaar, weet wat er met de patiënt aan de hand is, begin dan gewoon met de darm.
En dus eigenlijk nieuw is dat microbioomonderzoek nu kloppend is en makkelijk, of tenminste goed uit te voeren is.
Ja, toch? Inderdaad. Ja. Dus dat is, je pakt gewoon eigenlijk een ontlastingssample, je stuurt dat naar het desbetreffende laboratorium en dan kun je daar eigenlijk, krijg je daar gewoon een prima beeld terug waar hele belangrijke winstpunten te behalen zijn. En je kijkt natuurlijk eerst naar ook de diversiteit. Diversiteit is de belangrijkste graadmeter voor gezondheid van de darm.
Okay.
Dus diversiteit zegt iets over, heb je voldoende van de goede darmbacteriën? Dus voldoende verschillende typen, maar heb je ook voldoende aantal van die typen? En ja, dat is al een hele makkelijke, simpele biomarker die zegt over de gezondheid van de darm of iemand. En we zien vaak bij veel patiënten lage diversiteit terug. Dus daar zul je ook mee aan de slag moeten. Maar first reading, then seeding.
Interessant.
Ja.
Goed, Tim. Hartelijk bedankt voor deze informatie.
Graag gedaan.